Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is woensdag 7 oktober en live vanuit de keuken in de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
Alweer een dag met drie koersen. Alleen vandaag ook nog in combi met een doodnormale werkdag. Er wordt wat gevraagd deze dagen van ons als streamhoppende bankzitters. Grace Brown soleerde aan het begin van de middag naar de zege in de Brabantse Pijl bij de vrouwen. Ondanks onze woeste aanmoedigingen richting Floortje Mackay. En liet zien dat er heus leven is na La Vleute bij Mitchelton Scott. Een paar uur later waren het Monsieur VDP, de wereldkampioen en reserve Alaphilippe die de race bepaalde bij de mannen. En zorgde een Franse sandwich ervoor dat niet ons tjeuken, maar à la La Flèche Brabançon op zijn toch al kloeke erelijst kon bijschrijven. En tussendoor zaten we bibberend voor de televisie, toen het Giro peloton in een afdaling vol machtig herfstig strijklicht achter een Italiaanse tijdrijder aansjeesde. De kwal van Messina deed wat hij kon, maar het was vergeefs. De tweede dagzege in de Giro, en vrijwel zeker niet de laatste, voor Brailsford's hoop in bange Grenadiersdagen, Filippo Ganna.
Only 5 stages of Grand Tour racing under his belt. Already 2 very big victories. Welcome to the Giro, Filippo Ganna.
I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Willem, Jonne. We zitten hier in erbarmelijke omstandigheden, mag ik wel zeggen.
Zo. We zijn naar de keuken gedegradeerd van dag en nacht.
Ja, het doet me een beetje denken aan mijn tijd in Rusland.
In Siberië?
Ja, geen privacy, gewoon vet weinig ruimte. Ja. Koud is het ook.
Koud, ja. Ja. Nou, ik zal het even omschrijven.
De koffieautomaat kan elk moment zijn reinigingsprogramma starten.
Ja, inderdaad.
En mag alsjeblieft die tv met Roland Garros uit.
Tim. Jongens, allemaal even je voet omhoog, want de schoonmaakster moet er even bij. Nee, er worden zoveel podcasts vandaag opgenomen in de studio beneden hier. Mm-hmm. Dat wij maar boven zijn gaan zitten. Omdat wij natuurlijk even tijd nodig hebben voor onze Einvoelen und Verstehen. Ja. Het kan niet even zomaar tussendoor.
Ik zag net de criminelen uit de studio verlaten. Van zo, de Willem-podcast.
Ja.
En nu zitten
Harry Lensink en Marjan Huske.
Ja, precies. En nu zit Dispuut Uilenbal beneden.
Hockey podcast, de lange corner zit nu beneden.
De lange corner.
Ja. Maar, en wij moeten hier gewoon even in de keuken opnemen.
Maar niettemin vond ik dat je heel erg goed ging met je introductie, Willem. Dus dat blijkt dat jij dat in alle omstandigheden kan. Ja. Ik wilde nog even informeren, reserve Alaphilippe.
Ja, dat zo heeft, ja. Olly hem ooit genoemd.
Cosne Foix.
Alaphilippe Light. Cosne Foix.
Toch?
Ja.
Oh ja, Alaphilippe Light. Ja. Ja, of reserve Alaphilippe.
Ja, Lidl Alaphilippe had ik hem eerst.
Alaphilippe. Ja. Dat was een leuke geweest.
Ja, misschien moeten we... Zal ik hem nog 1 keer opnieuw doen?
Zo gaat dit. Hè. Het is een proces van vallen en opstaan in introductie.
Ja. Zeker waar. Nee, maar ik oefen de laatste tijd weer veel op voorlezen. Mijn dochter heeft de leeftijd bereikt waarop ze moet leren lezen. En dan moet je dus de hele tijd, zeg maar, woordjes hakken en zo. Oh ja. En ik merk dus dat ik, doordat ik met haar weer oefen af en toe, dat ik ook weer train op hoe je goed moet voorlezen. Dat is echt leuk.
Ja, zo'n kunst.
Dus ik maak minder fouten.
Een beetje zoals dat je mij vorige keer ging zeggen hoe ik mijn naam moest uitspreken.
Nou, daar heb ik best veel reacties op gehad. Oh, weet je dat? Mensen die dat daadwerkelijk deden.
Ja?
Ja. Nee, het ging niet om dat je je naam moet uitspreken, maar dat je met trots en moet doen.
Ik heb er vandaag ook aan gedacht. Ja. Ik moest ook ergens mezelf introduceren. Toen was ik ineens heel bewust. Toen zei ik ook zo van, ik ben dus Tim de Gier.
Heel goed.
Full power. Het was echt...
Mooi hoor. Hey, was leuk jongens met Nienke.
Ja, zeker.
Altijd genieten.
Ja, mm-hmm. Nienke de Jong, vorige aflevering bij ons aangeschoven. Mm-hmm. Vriendin van de show. Was er echt, volgens mij, voor de 4e of 5e keer al bij.
Ja, vaste gast.
Ik denk niet dat er iemand vaker is geweest.
Nee, ik denk het ook niet.
Arjen Zoer?
Die komt dicht in de buurt, denk ik. Maar ik denk dat Nienke nog net wint. Frank misschien ook.
Frank Heijnen, ja.
Ook wel vier keer, denk ik.
Ja.
Het zijn wel een beetje onze kijkcijferkanonnen, hè?
Het schiet omhoog altijd. Het is een heel nieuw publiek dat je bereikt. Ja. Nienke was ook allemaal aan het appen na afgelopen week over wat voor crossovers we met Ik Ken Iemand Die konden maken. Maar het lijkt toch best wel verdomd ingewikkeld combineren, kinderen en wielrennen.
Ja, maar daar kan toch
meestal wil ik gewoon dat ze weg zijn voordat de koers begint.
Nou ja, dat zou ook wel een leuke zijn. Dat je gewoon een hele aflevering praat over hoe je je kinderen wegkrijgt.
Ja, of 8 uur bezighoudt zonder dat je zelf afgeleid wordt.
Ja, maar jullie doen toch ook gewoon, net als iedereen, je zoon of dochter even de telefoon geven als de finale begint? Even Peppa Pig aan de telefoon?
Ja, zeker als de finale begint. Maar we hebben nu dagen waarop we 3 koersen 8 uur lang achter de televisie moeten zitten.
Ja, mijn dochter, mijn 2-jarige dochter, heeft ook al een paar keer de hele Lord of the Rings marathon moeten doen.
Ik heb wel gewoon een boek van Chekhov.
Ja.
Gewoon korte verhalen, tak.
Ga maar lezen.
Ja.
Mooi hoor. Hey, en het WhatsApp-groepje werd ook meteen uitgebreid van Nienke.
Ja. Veel reacties natuurlijk opgekregen.
Ja.
Ja.
Zo blij iedereen dat Geraint Thomas zijn bek heeft gebroken. Want nou mag hij in het WhatsApp-groepje bij de mensen met een bekkenbreuk.
Ellen van Dijk, Nienke de Jong. Wie zat er nog meer in?
Hij die niet genoemd mag worden.
Oh ja, hij die niet genoemd mag worden. Overigens, een mooi clubje.
Hij die niet genoemd mag worden, die gelijk uit koers stapte en allemaal veel bombari. Thomas heeft gewoon de etappe uitgereden.
Ja, zwaar.
Ja.
En ging zelfs de volgende dag nog bijna van start. Hij die niet genoemd mag worden, eat your heart out.
Ja, zo word je nooit een rondrenner als je niet eens de etappe uitrijdt met een gebroken bekken.
Heel goed, jongens. Dus jullie vinden eigenlijk, hij die niet genoemd mag worden een mietje, omdat hij niet met zijn bekken breuk zijn etappe.
Ja, hij is wel een beetje de Rob Fruithof van de WhatsApp groep nu.
Ja. Hebben jullie de documentaire overigens gezien over hij die niet genoemd mag worden?
Nee.
Is er afgelopen dinsdag een documentaire op Sporza over het jaar van hij die niet genoemd mag worden.
Gewoon nu al?
Ja, nu al, ja. En waar dat ze deden steeds de promo laten zien bij Sporza. En de promo is dus, dat vond ik al veelbelovend, dat zijn hele familie en Patrick Lefevre in een van de kantine aan het kijken zijn naar de koers Lombardije, waarin hij valt. Dus dat is natuurlijk al spectaculair beeld. Ja. En dus ik wilde nog wel gaan kijken, ondanks dat hij niet genoemd mag worden. Hij mag nog wel bekeken worden, toch?
Ja, precies.
Ik weet niet wat de statuten tegenwoordig zeggen van de Rode Lantaarn.
Moeten we eens even erop naslaan. Maar ik vind het dus wel, ik vind het wel mooi dat ze nu al zo vroeg een documentaire over gaan maken.
Ja.
Ik bedoel, we moeten de hele tijd alle biografen hier buiten de deur houden die over Willem een boek willen schrijven. Zeg maar, hij begint net, jongens.
Hij heeft al een eigen podcast.
Ja. Dat doe je gewoon, maar het is bij sporters. Doet iedereen het altijd heel erg snel.
Ja, veel te snel. Hey, hebben we nog fouten gemaakt, Tim, in de afgelopen aflevering?
We hebben echt onze
mailbox. Kan het me haast niet voorstellen.
Onze mailbox, jongens.
Oh, man.
We hadden het al een beetje voorspeld, hè? Ja. Zeker in de cardamom-saga, maar daar komen we zo op.
Ja, maar we hebben nu dus 24 stagiairs in de ruimte hiernaast zitten om alle mails te kunnen beantwoorden.
Ja, ik ben er gisteren weer aan begonnen en echt flink veel beantwoord. Maar voor degene waar ik nog niet aan toe ben gekomen, wil ik toch even zeggen, er komt antwoord. Heus waar. Beloofd.
Ja.
Nou, we kregen dus veel reacties. Nou, laten we beginnen met Tom Lezer in Doha, waar we het over hadden. Weet je wat? Zijn kans om het WK te winnen. Selma Huisman mailde ons: mooie podcast weer, lieve bankzitters. Wel heb ik helaas een rectificatie voor jullie. Het grootste wapenfeit van Tom Lezer, de bijna winst in het WK, was inderdaad in 2016 goed live gerectificeerd. Maar natuurlijk niet in Dubai, maar in Doha, de hoofdstad van Qatar. Ik werkte daar toen voor een niet nader te noemen oliebedrijf, maar omdat ze in Qatar op zondag werken en op vrijdag en zaterdag weekend vieren, heb ik de mannenkoers helaas op mijn telefoon met VPN moeten volgen. De vrouwen en de jongeren wel gezien. Al was zelfs zitten kijken in de schaduw een uitputtingsslag. Groetjes, Selma. Nou, dat is waar.
Zo, ik werd helemaal enthousiast tijdens deze mail, want er was daar toen in Doha, dat hebben we allemaal gezien toch, er was één iemand langs de kant. Mm-hmm. Dus ik dacht, nou, die hebben we te pakken.
Ja.
Maar blijkbaar was zij toch niet. Ja. Blijkbaar zat ze toch binnen koers te kijken. Dus degene die daar toen langs de lijn stond in Doha, stuur ons eens een mailtje.
Ik dacht dat er helemaal geen publiek was op Doha inderdaad. Maar het blijkt dus dat ze dus inderdaad dat er wel publiek was. Maar alleen dat die ook allemaal gewoon binnen zaten en achter de stream.
Met een VPN. Ja. Dat is ook nog een soort dubbelop. Ja. Via Nederland waren ze aan het kijken.
Ja, naar Sporza.
We hadden nog een vaste mailer, Tom Benjamins. Die stuurde ons beste twee bankzitters. Naar aanleiding van de volgende...
Twee bankzitters.
Twee zitsbankzitters. Ja. Oh, twee zitsbankzitters.
Ja.
Wie zitten we dan bij elkaar op schoot?
Een tweezitsbank is gewoon een formaat bank. Maar daar kun je prima met z'n drie op.
Ja? Mm-hmm. Wel knus. In coronatijd kan het niet. Maar goed. Naar aanleiding van de vorige podcast. Min of meer als genoegdoening voor het feit dat ik nu de Waku Waku tune in mijn hoofd heb. En de referentie naar Maskenada presenteer ik nu de liedjes die ik spontaan ga zingen als bepaalde renners in beeld komen. Ik dacht namelijk altijd dat ik de enige was die dit soort associaties had. Maar dat is dus niet zo. Bij Sergio Higuita heeft hij... Oh Higuita, You Will Never Know Anything About Home van Elton John. Kennen jullie die?
Dit is vast eentje die Willem weet. Het is Willems tijd.
Ja, dit is Elton John, vind ik wel. Ik vind jou wel een type
Elton John.
Ik ben geen Elton John, man, sorry. Nee?
Nee. Dit moet ik je schuldig blijven.
Oké. Nou, maar deze kennen we allemaal
wel. Oh, ik weet het. Oh Higuita, You Will Never Know Anything About My Home. Toch?
Ja.
Volgens mij is dit hem.
Ja? Welk liedje is dat? Dit dan? Nikita.
I'm Still Standing.
I'm Still Standing.
Oh ja?
Denk ik. Ik gok I'm Still Standing, maar ik laat me hier graag op rectificeren.
Oké. Ik laat me hier graag op rectificeren. Wat een schitterende uitspraak.
Een beetje goor, hè?
Maar... Ja, een beetje goor. Okay. Vind ik goor. Deze vond ik erg leuk. Sam Omen. Hoog, Sammy. Rijdt omhoog, Sammy. Nou, dat is genieten.
Rijdt omhoog, Sammy. Ja, goeie.
Pieter Wening. It's waning again. Oh no, my love's at an end.
Supertramp.
Van Supertramp? Ja, ik zou eerder zeggen...
Wereldplaat.
Ja?
Ja,
ik zou eerder dan denken... It's Raining Man. Ja, in plaats van It's Raining Man? Ja. Ja. Maar wel een leuke.
Zo
nee, maar kan jij dan? Ik ben voor Supertramp.
Maar kan je die dan even zingen?
Ja. Nee. Aan het einde van de aflevering zal ik een poging wagen.
Oh, oké. Nou, vooruit.
Afhankelijk van hoe dit gesprek zich voltrekt. Hè?
Dit was mijn favoriet. Richard Carapaz.
Ja.
Zo in Munsas met Carapaz.
Dat is een hele goeie. Ja.
Een verwijzing naar een wazige 90s reclame. Volgens mij van Badedas.
Ja. Nou, wij hebben natuurlijk, wij zijn, dit is ook favoriete categorie van ons. Ik denk dat onze favorieten zijn wel Sergio Henao. Henao, don't dream it's over.
Ja. Dat is de original, hè?
Dat is de original.
Ja.
Welke weer nog meer?
Dit is wel de belangrijkste.
Ja, de Banger Boys.
Viermos.
Ja, Viermos. De
Let the rhythm take you over.
Ja. Viermos.
Ja. Nee, ja, precies. Maar de Supertram die blijft in mijn hoofd het meest hangen, hoor.
Kan je die dan even zingen, joh?
Nee, straks, doe niet zo kinderlijk. Aan het einde van de aflevering.
Ik heb nu geen enkel beeld bij.
Een cliffhangertje.
Op een spontaan moment, Jonne.
En bovendien hij is eruit, hè, Pieter.
Ja, helaas.
Dus vandaag, dat is over. Jij insinueerde net dat wij enthousiast werden over iemand die doorreed met een gebroken bekkenbodem. Dat is terecht dat je ons daarop aanspreekt. Ik dacht vandaag voor het eerst liet Trek Segafredo zien dat ze verantwoordelijkheid kunnen nemen. Want die Pieter Wening was gisteren hard gevallen en had vandaag last van lichte duizeligheid op de fiets.
Ja.
En toen heeft de dokter van Trek Segafredo gezegd: onverbiddelijk afstappen, Pieter. Klaar. Ja.
Verstandig.
Dit is goed. Hier moeten we ze ook voor prijzen. Want we moeten het niet alleen negatief gedrag benoemen, maar juist ook positief vieren.
Beetje hulde. Virtue signaling dit. Van Trek.
Wat is virtue signaling?
Laten zien hoe goed je bent.
Ah,
ja,
deugrenners.
Deugcoureurs.
De good mens uit het peloton. ik maak het mailtje nog even af. En met name het laatste. Wisten jullie ook dat Dodi Apeldoorn het boggelharkje / stokje overnam van Frank Kramer in 1991? Dus Frank Kramer is de OG boggel. Ja, de original gangster.
Dit klopt. Hier kregen we meer commentaar op. Dat Frank Kramer de OG is. Dat mag zo zijn. Maar we hadden het belangrijkste natuurlijk dat Dodi Apeldoorn de GOAT is. Dus
dat weet ik niet, hoor.
Jawel.
Want
ik heb het fragment op Twitter gedeeld. Jij moet dat kijken. Dan ben jij dan wil je deze discussie niet eens meer voeren.
Maar we weten wel dat Frank Kramer in zijn allerlaatste commentaar voor Eurosport moest hij een wedstrijd. Krijg je alleen maar klote wedstrijden om 2:00 s'nachts van de Amerikaanse competitie.
Ja, Cameroen, Indonesië of zo. Moest
is hij die gast die zo heel zagrijnig ook die een keer helemaal die,
dat, op dat ging
Eurosport.
Ik net vertellen, Tim. Dankjewel, daar
dat
ging het
zelfs de Frank Kramer van Boggel.
Ja,
nou, maar zeker. En, jongens, ik moet de vader ik van Michiel Kramer.
Ja.
De voetballer.
Wat? Ja, voetballer. hij wordt betaald om op een veld te staan. Ja, maar
hij is een soort borrelstok in de spits.
Ja, Frank Kramer heeft dus zijn allerlaatste wedstrijd bij Eurosport heeft hij 1,5 uur lang commentaar gegeven bij een wedstrijd dat niet over de wedstrijd ging. Waarbij hij één keer bloedlink werd omdat er gescoord werd midden in zijn verhaal. Over de beurs, geloof ik, ging het op dat moment. Ja. Dat was echt genieten. Ik heb opgenomen, helaas vervallen je opnames na een jaar bij mijn kastje. Maar ik heb hem echt nog een paar keer teruggekeken. Het is echt schitterend.
Volgens mij staat het nog op YouTube.
Ja, het is vast nog wel ergens te vinden. De laatste commentatorwedstrijd van Frank Kramer.
Ja. Nou, dankjewel voor al deze fijne feitjes, Tom ja. Benjamins. We hadden ook nog een rectificatie omtrent ganzen.
Betreft ganzen.
Ja, van Frank van der Hoek. Die zei aan de hand, in de laatste show hadden jullie het over ganzen. Naar aanleiding van het natje De Gouden Gans. Er werd toen gezegd dat ganzen in het centrum van Zwolle of Deventer lopen. Volgens mij hadden we zelfs Goes genoemd als optie. Nienke was al zo slim om aan te geven dat het zeker niet Zwolle was. Waardoor Deventer over zou blijven als enige optie. Echter, dit is ook zeker niet juist. Want de ganzenmarkt is al sinds de 15e eeuw in Coevorden. Sinds het einde van die eeuw werden ganzen vet gemest door de boeren en op een vast tijdstip naar Coevorden gedreven. En er was dan ganzenmarkt. Op de markt werden de ganzen verhandeld en uiteindelijk via Rotterdam naar Engeland verscheept. Met als eindbestemming het kerstdiner.
Hè, maar wacht even, wat hadden wij dan gezegd over ganzen?
Nou, ik had het over een ganzenparade. Ja. Die in een stad was. En toen waren we aan het zoeken welke stad dan ook alweer was. Er is een Nederlandse stad die bekend staat om haar ganzenparade. Maar dat blijkt dus Coevorden te zijn. Tegenwoordig is de ganzenmarkt in Coevorden een folkloristisch evenement. En dan worden de ganzen weer door de Coevorden gedreven.
Maar hoe drijf je een gans, joh? Die vliegt toch gewoon weg?
Nou, dat schijnt dus helemaal niet zo heel ingewikkeld te zijn. Want ganzen zijn vrij volgzame dieren, blijkt. Die volgen gewoon hun baasje. Ieder jaar wordt in Coevorden ook traditiegetrouw een misganzenhoedster gekozen.
Oh?
Ja, ze moeten misschien een keer naartoe.
Met de mooiste ganzenpas.
Ja, het zou kunnen.
Lekker, Jonne.
Ik was overigens, want ik dacht, ik ben nooit in Coevorden geweest. En ik weet zeker dat ik vaker een ganzenparade heb gezien. Maar je kunt ze dus huren. Dus ik dacht, ik was op ganzenfanfare.nl. Kun je de sensatie op elk theaterfestival, de hit in uw winkelcentrum, een ganzenfanfare huren. Dat is gewoon een act. Mensen die met ganzen door jouw winkelcentrum of kantoor of whatever lopen.
Dan heb je gewoon in het ganzenland.
Ja, gelardeerd met tromgeroffel, gefluit, gegak en andere muzikale klanken marcheren ze door de straten van dorp tot stad.
Ik weet niet of gegak nou onder muzikale klanken valt.
Als een echt harmonieorkest flaneren ze aan u voorbij, iedereen in verbijstering achterlatend. Was dit echt? Hoe kan dit? Heb ik dit echt gezien? Zo wordt het aangeprezen.
Jongen, jongen.
Dus ik wil voorstellen dat we dit als onderdeel van de verrassingskoers gaan doen. Ja. Een ganzenparade.
Ja.
Nou, voor het geval...
Misschien in het geneutraliseerde deel dan van de koers nog.
Ja, dat is leuk. Ja,
ganzenfanfare.nl. Ik hoop onze nieuwe sponsor.
Voor de luisteraars die op dit moment in de podcast bang zijn dat het ooit nog eens over de koers zal gaan, heb ik een geruststelling. We hebben nog een rectificatie, namelijk op het gebied van cardamom. Ja.
Cardamom?
Ja, even over cardamom. Daar kwamen we over spreken.
Cardamom.
Ja. Toen jij zocht volgens mij naar een kruid. Toen kwamen we daar niet op. Toen zei ik cardamom. Nou, en toen stroomde het woedende reacties. Onder meer Anthony Gadsdon, Sanne Gozen en heel veel mensen op Twitter wezen ons erop dat dit niet klopte. Remmert Kosser legt het goed uit in de mail. Die zegt, beste mannen van de Rode Lantaarn, helaas moet ik bij deze Nienke rectificeren of opvoeden. Cardamom is namelijk geen kruid, maar een specerij. De scheidslijn is dun, dus ik zal het kort toelichten. Nou, daar komt die jongens van onze luisteraars een les over cardamom. Een van de verschillen is dat een kruid uit een gematigd klimaat komt en vaak bestaat uit een blad of een stengel. Een specerij groeit in een tropisch klimaat en we eten vaak de meeldrader, wortelstok, vruchten of zaadjes. Van de laatste soort is cardamom een voorbeeld. Nou, dat is toch schitterend.
Heel mooi.
Ja. Dus goed, ja, we moeten even pas op de plaats maken. We hadden het over het kruid cardamom. Dat is geen kruid, dat is een specerij.
Ik denk dat we hier kunnen spreken.
En het kruid is prima in de curry ook, blijkt.
Ja, dat was mijn... Toen zei ik van, ja, dat doe je door de curry.
Ja.
Maar
ja.
Het was hoe dan ook een pittige discussie.
Ja, het is goed dat dit rechtgezet is.
Ik heb dorst. Yes. Kun jij er iets aan doen, Tim?
Ja, jongens, we hebben het heel erg leuk. Want Pronkbrouwerij en Vals Natbier, die stuurden ons een heel pakket op. Met daarin Peronis, Birra Moretti, Vals Nat bier. Dat is een biertje wat jullie natuurlijk eerder in de podcast hebben gehoord. Maar dat is hun zogenaamde Giro bierbox. Die kan je zelf ook bestellen bij hun. Dus bij Pronkbrouwerij en Vals Nat bier. Dan heb je van alles wat je nodig hebt tijdens je Giro. Ja. Want daar zit verder ook nog in een Quaremont, een Ablok biertje. Dat zegt Greg altijd in interviews. Hij heeft altijd over A-blok.
Ik zat A-blok.
Wat is dat ook weer? Dat je niet meer kan,
dat
toch?
Dat je niet meer kan, ja.
Ja. Ja, er zat ook een stukje kaas in. Jonne, kan jij mij de kaas doorgeven?
Nee, de kaas is inmiddels opgegeten door Emma. Want jij zegt wel dat dit naar ons werd gestuurd. Maar dit werd gewoon naar mij gestuurd. En jij was vrij sumier geweest in je communicatie waarom dit naar mij werd gestuurd. Ik ging er eigenlijk vrij blanco in. Namelijk, het was 2 dagen na mijn verjaardag. En er werd ineens een enorme doos met bier en leuke dingen bezorgd.
Ja.
De volgende dag kwam er iemand koers kijken. En Emma, die zag een lekker kaasje liggen. Dus ik heb eigenlijk gewoon alles opgedronken.
Jonne, alles is werk bij ons.
Nee.
Dit soort frivoliteiten kunnen we ons helemaal niet permitteren. Dit was natuurlijk puur naar jou opgestuurd voor de Rode Lantaarn. Maar ik ben blij dat jullie ervan genoten hebben.
Ja, zeker. Dat was heerlijk.
Je was vorige week jarig. Dat is natuurlijk ook de verwarring.
Ja.
Oké. Okay. Nou, ik trek hem open.
Ja, dus we trekken open de Birra Moretti.
Ja.
En dat is natuurlijk een mooi toepasselijk biertje voor bij de koers. Cheers. Proost.
Santé.
Nice.
Oké, we gaan. We hebben weer ingewikkelde choreografie. Want er werden 2 koersen tegelijk gereden vandaag.
Ja.
Ze hadden het wel iets beter gepland, hè? We konden eerst de Giro-etappe kijken.
Ja.
En daarna de Brabantspel.
Ietsjes beter, ja. Ja.
Dus natuurlijk de vraag aan jullie. Op welk moment zijn jullie ingehaakt vandaag?
Nou ja, het was eigenlijk een beetje een rare dag, want ik moest gewoon werken. Dus dan ben je afhankelijk van de livestream tussen de of tijdens de vergaderingen door. Zal ik heel eerlijk in zijn. Het waren allemaal verschillende momenten. Maar de Giro vrij vroeg eigenlijk. En bij de Brabantspel vrij laat. Dus de Brabantspel was echt de laatste 3 kwartier zo'n beetje. Ja. Er was eigenlijk volgens mij, het was de finale, maar ik begreep dat er daarvoor al een heleboel moois gebeurd was. Dus dat vond ik wel jammer, dat ik dat gemist had.
Ja.
Jonne, jij natuurlijk om 7 uur vanochtend.
Nou, het zal je verbazen, maar ik moest ook werken vanochtend.
Nou.
Ja, verschrikkelijk.
Niks is meer heilig.
Nee, ja, ik had opnames, ik produceer ook de Olympische podcast van de NOS. En ik had vanochtend opnames.
Met wie?
Vanochtend, ja. Met Twan van Gent.
Ah, de BMX'er.
Wereldkampioen BMX'er. En de deur werd opengedaan door een buitengewoon mooie vrouw.
Oh.
Zijn vriendin. Hm. Met wie hij hokt.
Oh.
En die kennen jullie wellicht.
Nee.
Puk Mone.
Ah.
Ja.
Ik wist dit.
Dat wist jij.
Ja.
Ja. Nou, ik niet. Dus Wieler ik was aangenaam verrast.
Wieler influencer.
Ja, ja, nee. Dus was een mooie podcast. Henry Schut deed de presentatie. En was een mooi gesprek met Twan.
Is dat dan een huishouden waar 10 fietsen in de keuken staan en zo?
Ja. Ja, ze hadden samen iets van 10 fietsen of zo. En die stonden inderdaad niet in de keuken. Maar ze hadden een heel...
fietshok.
Ook een fietshok. Maar ook een echt zo'n trainingshok.
Oh,
dus ja. met allemaal beeldschermen om te zwiften. Dus ja, dat zag er wel vet uit, hoor.
Leuk.
En wereldkampioen trui toen we binnenkwamen met de gouden medaille. Dus was mooi.
Nice.
Klinkt goed.
Ja.
Maar zullen we met de Brabantspel beginnen?
Ja, laten we dat doen.
Ja.
Het begon natuurlijk met een vroege vlucht.
Ja.
De Brabantspel, vorig jaar was Van der Poel, toch?
Ja, zeker. Ja.
Voor een mooie openingssalvo voor de Vlaamse klassiekers.
Nou, voor de vorige keer was het natuurlijk de...
Nee, voor de Waalse. Voor de Waalse klassiekers is het altijd.
De Brabantspel, eerst de Amstel Gold, hè? Nee, het is vorig jaar was het toch in het weekend voor de... Was het volgens mij ook al na de Waalse klassiekers, hoor.
Ja, maar dat was wel raar. Normaal gesproken is de Brabantse Pijl namelijk de overgang van de kasseien naar de heuvels.
Want vorig jaar kan ik me herinneren namelijk dat het moment was dat we dachten, oh, Van der Poel is echt goed. En toen won hij daarna de Amstel Gold Race.
Ja, ja, maar ik vond het vorig jaar al raar. Maar goed, ik wil er vanaf zijn. Ja,
dit jaar is alles anders. Maar goed, in de vroege vlucht hadden wij Sagan.
Ja. Ja.
Dat is toch leuk,
dat
hè?
Was genieten, ja. Wel helaas de neppe Sagan, maar hij was er gewoon.
Juraj?
Ja. De oudere broer moeten we altijd even erbij vermelden. Ja, veel mensen denken dat het jonge broertje is, omdat hij nepper is. Maar dat is niet zo. Hij is
verder
ouder.
Chevrier, Storer, Sprengers, Perron en Schelmose.
Ja, Storer. Ja. Daar was ik heel blij mee. Want dat was degene die op het trainingskamp van Sunweb de COVID-regels had overtreden. En ze hadden allemaal bubbels gemaakt. Ja. En hij was shampoo gaan halen in het dorp.
Ja.
En toen moest hij het trainingskamp verlaten.
Ja, wat natuurlijk extra... ironisch is, aangezien zij gesponsord worden door Alpecin.
Ja.
Hij had ook gewoon even de sponsor kunnen bellen, lijkt mij.
Zou ik zeggen.
Toch?
Nou, of hij houdt zo van zijn sponsor dat hij dacht, ik heb mijn Alpecin niet bij me. Ik moet naar de ethos.
Ja, hier staat alleen maar badendas.
Maar goed, wij kregen 5 minuten vandaag.
Ja.
En toen?
Nou, het was natuurlijk wel een beetje wachten op wat er komen ging. Want dit is niet de groep die de Brabantse Pijl gaat winnen. Dat weet iedereen wel. Dus er zat een aardig startlijstje bij elkaar gevonden weer. Dus er was Alaphilippe was er en Van der Poel was er en Kwiatkowski was er.
Cobrelli.
Cobrelli, ja precies.
Bardet stond aan de start.
Ja, echt een mooie line-up. Dus het was eigenlijk wachten op de grote kanonnen. Van der Poel verwachten we inmiddels dat hij gewoon op 100 kilometer voor de streep gaat demareren. Hij probeerde het wel vrij vroeg.
Ja, er was op de Hertstraat toen de vroegvlucht nog weg was. Ja, een soort tussenaanval of zo.
Maar vonden jullie sowieso niet van deze Brabantse Pijl dat het de hele tijd chaos was?
Ja,
normaal gesproken is demarage na demarage en het brak weer en het kwam weer bij elkaar.
Echt een juniorenkoers. Ja, nou, zouden ze de profs dan zeggen.
Ja, nou, dat vond ik ook. Want normaal gesproken is het net zoals de Waalse Pijl toch wel heel erg wachten.
Ja.
Wachten tot die laatste kilometer. Mm-hmm. En dan rammen. Maar nee, het was spektakel eigenlijk.
Ik had een beetje een Montreal en Quebec gevoel bij. Want daar is ook altijd zo. Daar gebeurt ook altijd zoveel.
Ja, klopt.
Dus het was heel erg leuk.
Ja. De hergroepering was op 39 kilometer. En daarna was het een kilometer of 5 à 10. Ook gewoon even chaos.
Ja,
precies. Wat gaat er nu gebeuren? En toen er is een klein kassei klimmetje op de Moskestraat waar Stibar... Vond ik ook wel leuk om die eindelijk weer eens te zien. Vond ik echt matig, namelijk in de Bing Bang Tour. Mm-hmm. Reed hij net aan top 20, geloof ik. En die trekt hem aan voor de wereldkampioen.
Ja, voor Alaphilippe. Ja, die ging aan. Ze kwamen eigenlijk met een groepje op die Moskestraat.
Ja.
Wat trouwens echt een heel leuk klimmetje was, vond ik.
Ja, ja,
echt, hij zit ook in het, hoorde ik zo bij Eurosport zeggen, in het WK-parcours van volgend jaar.
Echt?
Ja, dus dat is goed om te zien wie er nu al goed was.
Oh, dan moeten wij alvast zo'n Koninginnedag kruis op de grond zetten.
Ja, bezet. Volgend jaar. Ja, boven, nou, dat bovenste stukje, als ze dan die bocht omdraaien, dat is serieus echt een goede plek om te staan.
Ja.
Want je ziet ze allemaal zeg maar toewerken naar de top. En ze zijn echt allemaal kapot als ze boven komen. Dus je ziet ze lijden en herstellen, in het geval van Van der Poel. Want die heeft dan ongeveer 3 meter nodig om weer zeg maar, op adem te komen.
Ja, dat zie je hem dan ook even doen. Hè? Ja,
maar was
gewoon,
mooi, was
je ziet
mooi,
hem gewoon herstellen.
Inderdaad, Stibar en Alaphilippe en Van der Poel en Freile en Kosnefroy en Cobrelli. Kwiatkowski zaten in dat groepje.
Ja, die kwam er net iets later nog bij.
Ja.
Want ze leken eigenlijk al gevlogen. Ze hadden op een gegeven moment 20 seconden. En omdat het toch wel echt de kleppers waren, had ik zoiets van... Nou, het zou mij verbazen als die nog terugkomen. Maar toen kwam eigenlijk het uitgedunde peloton toch... op een seconde of 7 en toen maakte Kwiat de sprong.
Ja, maar het was wel daarmee had hij wel zijn cartouche verschoten, want vervolgens kon hij op de Moskestraat niet meer mee.
Nee, ik vond dat heel opvallend, want omdat hij daar dus echt zo'n sterke indruk maakte en die sprong waagde, terwijl eigenlijk had hij ook best nog kunnen wachten in het peloton, denk ik.
Mm-hmm.
Was hij er ook wel bij gekomen, maar hij deed dat. En toen dacht ik, Kwiat.
Ja.
Zou hij het dan gaan flikken vandaag?
Wel serieus impressive. Want we zeggen dat natuurlijk voortdurend over Van der Poel. Maar hoe makkelijk hij dan naar Alaphilippe toespringt op zo'n stukje. Wat toch eigenlijk echt helemaal gemaakt is voor Alaphilippe. Hè?
Ja, ja, ja.
En Cosnefroy, wat natuurlijk de gezeggen van Alaphilippe. Die konden ze ook gewoon niet volgen.
Nee.
Dus waar Van der Poel makkelijk meegaat met Alaphilippe. Moet Cosnefroy afhaken. En die was er ook niet slecht.
Nee, helemaal niet zelfs.
Ik vind het zo mooi dat Van der Poel, ook, zoals vandaag, die heeft gewoon zo'n soort van beast mode die je aan kan zetten. En dat is gewoon ook, veel van die klimmetjes komt hij gewoon ook op kracht.
Ja.
Dan gaat hij zo met zijn schouders, hij haalt zoveel kracht uit.
Ja, dan gaat zijn hoofd verdwijnt zo'n beetje tussen zijn schouders.
Pogacar heeft dat ook een beetje. Een beetje dezelfde soort manier van kracht uitstralen als hij op zijn fiets zit.
Ja, alleen die is natuurlijk wel echt veel minder gespierd nog. Van der Poel heb je inmiddels ook zo die... Die nek had er bijna zo'n soort zo'n stier is, weet je wel.
Ja.
Mooi hoor.
Maar hij zag er goed uit, toch? Hij was is sterk.
Ja, dat rood-wit-blauw hoort ook bij hem, eigenlijk. Ik vind gewoon de komende 10 jaar hoeven geen NK te rijden. Is gewoon Mathieu van der Poel, gewoon permanent Nederlands kampioen.
Ja.
Ja.
Nou, goed idee bij deze.
Hey, en Cosnefroy, waren jullie verbaasd dat hij zo goed was?
Dat was wel een beetje aangekondigd, toch?
Niet heel erg verbaasd. Ik had namelijk een tientje gezet op dat hij top 3 ging rijden.
Oh.
Hij was namelijk gewoon echt goed in de Waalse Pijl.
Ja. Had Den Olly hem weer getipt?
Nee, ik had hem zelf getipt. In de pijl werd hij tweede of derde, geloof ik.
Pijl?
De Waalse Pijl, ja. Dus vorige week. En dat verbaasde mij toen, Want ik vond hem eigenlijk een beetje teleurstellend in de Tour. Hij reed daar best lang in de bollen. Maar hij reed daar wel een beetje... Ik vond het een beetje armoeig of zo. Ja. Het was een beetje van... Nou ja, je zat in die eerste vroege vlucht, de twee dagen. Ja. Dus daarna ga je het maar verdedigen. Maar ik had eigenlijk wel meer verwacht. Omdat hij dus... Dit kan hij. Hij kan gewoon een punch rijden. Maar hij werd in de Tour werd hij gewoon ook vaak bergop gelost door mensen waarvan ik dacht... Poeh.
Maar dan had je ook die rare situatie dat hij heel lang hetzelfde aantal punten behield voor de bollen in de Tour. Dat bouwde hij helemaal niet uit. Normaal de bolletjes draaien zit dan vervolgens in elke ontsnapping mee. En pakt dan altijd punten. Maar dat lukte hem de hele tijd niet.
Nee, was jammer. Maar dus we kwamen boven op de Moskestraat. En daar waren dus nog drie man, eigenlijk twee man over. Alaphilippe en Van der Poel. Cosnefroid hing er achter.
Hangen en Wurgen.
En kwam er Hangen en Wurgen kwam hier erbij. Dat gold niet voor Colbrelli. Ja. En die andere Italiaan.
Covey 19. Hij reed helaas niet met nummer 19. Dat was jammer. Nee,
dat was echt zonde. Maar die,
hadden jullie ooit van hem gehoord?
Ik heb wel eens van hem gehoord. Maar ik had echt geen idee. Ik had nooit gedacht. Gaat hier mee zitten.
Covey 19. Even context geven.
Hij heet Covey. Dus er werden natuurlijk vrij rap allerlei COVID-19 grappen gemaakt. Is het coronavirus.
Ja. Hij kon niet mee.
Hij kon niet mee. Nee.
En zij gingen eigenlijk met Colbrelli samenwerken om achter het groepje Cosnefroid à la Philippe Van der Poel aan te gaan. Daar was Colbrelli overigens wel echt een beetje aan het linkerballen. Want hij liet COVID-19 al het werk doen.
Ja.
En probeerde vervolgens om een klimmetje er naartoe te rijden. En dat lukte niet.
Nee.
En vervolgens zakten ze eigenlijk eerst met Colbrelli en Covey zakten terug in het peloton. En toen kwam er eigenlijk weer een soort van hergroepering achter de drie koplopers. Met Dylan Teuns die ging rijden voor Colbrelli. En die kwamen nog even verdomd dichtbij.
Ja, maar het was eigenlijk wat die achtervolging typeerde in mijn ogen, was dat ze op de vlakke stukken inderdaad nog enigszins dichtbij kwamen. Maar op het moment dat het ook maar iets omhoog ging. En vaak was het aan het begin van die klimmetjes in de Brabantse pijl. Dus vaak begin gelijk 10%, 12%.
Ja.
En elke keer als dat gebeurde, dan zag je ze weer langzaam achteruit rijden.
Ja, ze speelden er ook een beetje mee. Hè? Dus volgens mij was ook... dacht ik, deze drie jongens zijn zo sterk. Die zouden ook individueel zouden ze nog wel een kans maken tegen deze groep.
Ja, denk ik.
En,
maar toen, de sprint, jongens.
Nou ja, je zag eerst nog even een aanval van Cosnefroid tussendoor. Die probeerde alleen te gaan.
Vond ik ook wel leuk.
Gecounterd door Van der Poel. Toen kwamen we bij de laatste bocht voor de finish. Ja. En daar gebeurde iets onverwachts. In ieder geval iets onverwachts volgens Mathieu van der Poel. Aan het einde van wat hij zei na afloop. Namelijk, hij had niet verwacht dat... Hij had eigenlijk bedacht, ik moet als eerste die bocht in. En Cosnefroid kwam al over hem heen. Eigenlijk de eerste verrassing.
Hij wou net zoals vorig jaar gewoon van kop af.
Hij wou van kop af, zodat hij zei, dan moet de rest moet tegen de wind in. Om mij voorbij te komen. En dan red ik het wel.
Mooie redenering is dat. De rest moet dan tegen de wind in om mij voorbij te komen. Terwijl hij zelf natuurlijk vol in de wind rijdt.
Ja.
Maar het is een extra moeilijke factor voor zijn tegenstanders.
Ja, maar wat gebeurde er dus? Cosnefroid ging aan en hij dook in het wiel van Cosnefroid. Op het moment dat hij eigenlijk wilde gaan sprinten, zat Alaphilippe al naast hem. Of eigenlijk was al iets voorbij, waardoor hij ingesloten raakte.
Ja. Het was echt een fout, had ik het idee. Vond hij dat zelf ook?
Hij vond het een enorme fout van zichzelf, zei hij. Ik ga hier niet van slapen, heeft hij gezegd.
Echt? Ja. Ah, dat vind ik dan wel weer genieten, zeg.
Ja, leuk dat hij dat zegt.
Ja. Ja.
Maar hij had echt pech. Want het was omdat Alaphilippe en Cosnefroid allebei min of meer dezelfde snelheid hielden, ontstond er ook aan allebei de kanten geen gat om nog, om nog langs te komen.
Nee.
Dus het was bijna, je zou bijna zeggen, als het strategie was geweest van Alaphilippe om Van der Poel daar zo lang mogelijk tussen te houden, zeg maar, dan was het een briljante sprint van hem geweest.
Ja, ik dacht nog even, dit hebben ze afgesproken. Qua lekker even in het Frans gebabbeld.
Ja.
Maar Van der Poel spreekt natuurlijk ook vloeiend Frans. Dus dat zal niet altijd...
Dat had niet geholpen.
Ja.
Gewoon allebei die snelheidsmetertjes op een telefoon of op een fiets. Gewoon allebei bij die Fransen gewoon even zo. Je moet nu exact dit rijden om het gat dicht te houden.
Ja. Maar het was jammer, want Van der Poel kwam uiteindelijk toch nog uit het wiel van Alaphilippe, die wederom aan het juichen was voordat hij over de streep ging.
Ja.
En nu wel 3 centimeter over had.
En die wederom toch een klein zwiepertje naar links maakt. Ja. Het is een klein zwiepertje, maar het verschil op de meet is ook heel klein.
Ja.
Dus uiteindelijk, ik bedoel, dit was absoluut niet onreglementair, maar het is weer een klein zwiepertje. Het begint inmiddels een dingetje te worden.
Ja.
En ja, uiteindelijk neemt hij er toch ook wel een risico mee.
Hij neemt er enorm risico mee.
En dan ook nog te vroeg juichen. Maar ja, goed. Ja. Dat is ook wel leuk. Misschien kan hij dat ook zijn dingetje maken. Ja, ik ben die renner niet al te vroeg juichen. Wel leuk, toch?
Maar ik vind het wel onvoorstelbaar dat je dan Luik, Bastenaken, Luik wint omdat je te vroeg gejuicht hebt. Nou ja, en omdat je vervolgens gedisqualificeerd wordt. Ja. Vervolgens in elk interview zegt, dit is een wijze les, dit doe ik nooit meer. En vervolgens letterlijk de eerste koers daarna exact dezelfde fout maakt.
Ja, heel vet.
Echt onvoorstelbaar. Stel je voor dat Van der Poel er nog langs was gekomen. Dat was toch... Wat dan? Wat doe je dan als je dan
stoppen
Lefevre bent? Weet je wel? En je verliest twee koersen, twee belangrijke koersen, doordat je kopman zo dom is.
Nou, het is gewoon hij is gewoon consequent.
Ja.
Maar misschien is het ook... We krijgen al een tijdje mailtjes van Jacco Leeuwerink in onze mailbox.
Ja.
En die blijft volhouden. Die mailt ons namelijk over de vijand van de show. Wij noemden een tijdje geleden, zeiden al, we hebben weer nieuwe vijanden nodig in de show. En die breekt keer op keer een lans voor Alaphilippe. Ik ben wel bang dat hij volhoudt. Hij zegt namelijk, hij geeft vier redenen voor waarom Alaphilippe de vijand van de show moet worden. 1. Hij is een niet-Nederlander die te veel wint. Nou, dat is een argument wat bij Willem wel zal landen.
Zeker, zeker.
Fair enough.
2. Net een beetje te veel theater en maniertjes. Veuclair 2.0.
Mm-hmm. Schitterend.
Reden 3. Dat fucking horloge van 1.000 miljoen miljard.
Mm-hmm.
En 4, hij heeft een beetje zo'n piraathoofd. Echt een prima bad guy. En dan wil ik toch even opkomen voor Jonne, die natuurlijk ook een beetje een piraathoofd heeft. Maar daar is echt niks mis mee.
Nee, zwaar.
Nou ja, zeg.
Maar wij
waren de dapper stand. Ik was niet overtuigd dat het onze nieuwe vijand... Ik vind hem toch, ik vind het is hem toch een te toffe renner om tot haatsymbool te... Ja, ja. Maar goed, ja, ik vind Nibali ook een toffe renner.
Ja.
Wat? Maar ik denk dat het belangrijkste argument is van... Alaphilippe niet de vijand van de show kan worden, is dat hij in een aantal koersen al dit jaar de enige was die aanviel.
Ja.
En ook aanviel op een moment dat alle favorieten nog bij elkaar zaten. Dus op het moeilijkste moment. Dus hij heeft wel echt een paar koersen gemaakt. Hoor.
Hij maakt elke koers waar hij meedoet, maakt hij toch.
Ja. Ja.
Hij is altijd, het is altijd feest. Ik ben ook echt, echt benieuwd hoe hij het gaat doen in de Ronde van Vlaanderen.
Ja, ik ook.
Oh, hij gaat de Ronde van Vlaanderen ook rijden.
Jazeker.
Oh ja, maar is hij daar niet te licht dan voor?
Naar eigen zeggen niet. En Petlef zegt ook van niet.
Ja, nou ja, dan...
Dan weet je.
Nou goed, hij wint vandaag voor Mathieu van der Poel en Kostner Vrak. Colbrelli wordt nog vierde, dus leuk voor Dylan Teuns dat hij niet voor niks aan kop heeft gesleurd van die groep. Barguil, verrassend.
Ja.
Vijfde. Ja. Dat is de eerste keer sinds tijden dat we weer iets van Barguil zien, toch?
Nou, hij was...
Eigenlijk wat echt...
Hij reed LBL toch ook al goed? Top 10?
Ja,
mijn hoofd.
Okay. Maar dat deed hij natuurlijk. Nou ja, goed, nu zat hij weer niet in de voorste groep. Maar dat is goed. Oké, okay. Laten we zeggen dat Barguil weer zijn...
13e, 14e was hij in de Tour.
Mm.
En toch zware Tour. Ja, maar het zit er weer aan te komen.
Ja, maar het is niet de belofte die Barguil ooit had. Is natuurlijk nooit echt ingelopen.
Maar welke belofte was dat?
Nou ja, hij had die ene Tour met de bergtrui en de twee ritzegers. En dat je dacht van dit wordt Alaphilippe.
Ja. Ja.
Maar goed, Kwiatkowski 6, Bagioli 7, Turgi 8e. Kovi.
Ja.
Nee, Kovi 9.
Kovi 9.
Ja. Ja. En Dries Devenijns op 10. Goed, lekker door naar de Giro.
Zo, ja.
Oh, want die was er ook nog. Schakelen elke keer. Hebben jullie dat niet? Ik raak er echt een beetje van in de war. Dan denk ik ineens weer van, hé, maar waar zit nou... Waar zit Cosnefrano ook weer?
Het is wat het ook is. Het doet. Ik vind het echt schitterend. Het zijn eigenlijk hartstikke mooie dagen natuurlijk, want je wordt echt verwend. Maar het is wel een beetje. Het doet ook een beetje afbreuk aan het monumentale van de koersen waar je naar zit te kijken. Dus de Brabantse Pijl kun je prima 2 dagen opteren. Zeg maar.
Ja, zeker.
En nu hebben we feitelijk iedere keer 20 minuten om het te verwerken. En dan is het de volgende koers alweer die waar we iets mee moeten.
Ja,
maar
eens.
Ik vond dat bij Luik, Bastenaken, Luik afgelopen zondag toch eigenlijk het meest schrijnend. Dat je het gevoel hebt, dit is echt letterlijk een monument. En ik doe het nu af als een koers die ik ook nog moet kijken tussendoor, zeg maar.
Ja.
Dat is wel echt, een ding van deze wielerkalender.
Het is niet letterlijk een monument, hè, Willem. Maar ik snap wat je bedoelt.
Een wielermonument, toch?
Ja, maar moet een monument niet een fysiek ding zijn?
Nee.
Om het letterlijk te zijn?
Oké, okay. Het is figuurlijk een letterlijk monument.
Maar ja, ik heb het ook, met Scorito, natuurlijk onze sponsor... En dan moet ik elke keer kijken van, ik moet team opstellen. En dan nog bij de klassiekers en dan nog bij die. En ik vind hun live ticker ook heel chill. Mm-hmm. Dus dan zit ik ineens zo, hè? Zit die ineens in de kopgroep? En dan zit ik toch weer in het verkeerde spel te kijken. Ja. Overigens, ik merk dat jullie daar duidelijk aan voorbij gaan. Maar we hebben dus een Roland Taarn klassiekerspel groep.
Mm-hmm. Een pool. Ja, ja, zeker. Die natuurlijk een beetje raar is, omdat we allemaal pre-corona die selectie hebben moeten maken.
Ja, raar, noem het raar. Mm-hmm. Ik sta 75ste.
Van de?
1800.
Dat is keurig.
Ja, dankjewel, ja. Willem.
Ik heb al heel lang niet meer gekeken. Het zou kunnen dat ik daarboven nog sta.
Kleine kans, maar kleine wie kans. Weet. Wie
maar
weet.
Willem,
ik wou het toch even genoemd hebben.
Ja, ik wil je graag snel even overheen gaan door te zeggen. Ik heb even een live rectificatie. Een monument kan natuurlijk roerend en onroerend zijn. Dus letterlijk een monument, dat is ook...
Dus ik had gelijk.
Ja, je had gelijk.
Leuk. Maar ontroerend.
De Giro. We zullen ook hier wil ik graag snel overheen gaan. De Giro was vandaag een zware heuvelrit. Van ja. Mileto naar... Oh jee, dit gaat...
Camigliatello Silano.
Ja, ik durf niet hardop te zeggen, want er wordt Leon van de Het is Koers altijd heel erg boos op mij.
Nou ja, doe even. Dat is leuk. Dan krijgen we weer een leuke...
Camigliatello Silano.
Nou, dat had Leidser gekund, toch, hoor.
Nou ja, het begon weer met een vroege vlucht. Dus niet in de war, niet te verwachten met een vroege vlucht. Die andere vroege vlucht, waar de verkeerde Sagan in zat. Hier zaten 8 man in. Puccio, Ganna, Restrepo, Tratnik, Hagen.
Ja, de dichter.
Ja, Karl-Frederik Hagen.
Caratero, tegen.
Conti en Zardini.
En Restrepo dus. Dat is toch de Facebook Restrepo. Messenger?
Ja, was
Restrepo heeft toen ooit bij Katusha gesolliciteerd door een Facebook bericht te sturen.
Oh, ja.
Aan de ploegbaas.
Klopt, ja. Leuke renner.
Ja, echt een leuke renner.
Ja.
Er was op dit moment, terwijl die kopgroep weg was, bereikte ons dus het nieuws dat Wening afstapte vandaag.
Ja.
Dat ze ook gebeurd.
Jammer.
En zij begonnen eigenlijk met 3 minuten voorsprong aan de slotklim.
Ja, dat was een klim van de eerste categorie. En het was natuurlijk de hele dag een beetje van, oké, gaan zij het halen of niet? En het leek eigenlijk de hele dag wel in kannen en kruiken.
Mm-hmm.
En dan toch, die slotklim, drie minuutjes... Ik zag het nog wel gebeuren, maar uiteindelijk, dat is wel leuk om te zien, is er natuurlijk in tegenstelling tot in de Tour veel minder controle. Ja. In de Giro überhaupt altijd. Ja. Maar zeker dit jaar. Gewoon, er is geen enkele ploeg goed genoeg, misschien Trek, misschien Bora, die nog iets van controle zou kunnen uitvoeren. Ja. En de rest is gewoon allemaal, die heeft een goede kopman en misschien nog een goede knecht.
Mm-hmm.
En voor de rest wordt het toch best wel snel mano a mano.
Ja, zeker.
Dus nu ook, ze kwamen dichterbij op die slotklim. En het schommelde de hele tijd. En het schommelde zo erg dat ik ook op een gegeven moment dacht van... Nou, het is duidelijk dat hier niet het horloge van Alaphilippe wordt gebruikt om de tijd te meten. Het ging op en neer als Mollema in zijn beste dagen. Dus... uiteindelijk kwamen ze dusdanig dichtbij dat ook Thomas de Gent, die al eerder op de dag een aantal malen had geprobeerd om in die eerste kopgroep te komen, toch nog naar de kopgroep sprong. Dat vond ik heel vet.
Ja, en toen ze waren dus...
Samen met Rubio trouwens.
De Babbelbelg op Eurosport.
Ja.
Die deed even een wuitje hoor vandaag met Thomas de Gent. Die zat de hele tijd... Er zijn de hele tijd terloops dingen als... Ja, wie gaat hier van Thomas de Gent verslaan? Ja, ze moeten nu wel met de strategie komen om iets tegen Thomas de Gent te doen.
Hij leek ook best wel sterk.
Ja, maar dit is toch niet... De Thomas de Gent manier van etappes winnen... is dat hij toch bij kilometer 25 gaat... en naar 175 kilometer alleen rijdt.
Ja.
Ja.
En niet dat hij in zo'n kopgroepje met allerlei aanvallen en...
Wat er gebeurde was vervolgens op die klim was natuurlijk dat... want de Gent en Rubio sloten aan. En daardoor had Movistar in één keer 2 man in de kopgroep. Maar er was duidelijk onderweg iets misgegaan tussen de Gent en Rubio...
Ja, die hadden mot, hè?
Ja, want die hadden mot. En de Gent zei na afloop op Sporza ook... en dit is heel verklarend als je de aanval van Ganna ziet... die uiteindelijk beslissend bleek. De Gent had besloten... iedereen mag winnen, behalve Rubio.
Ja. Oh, wat heerlijk. Wat lekker kinderachtig. Daar hou
lekker
ik ook echt
kinderachtig,
van.
Ja, dus het schijnt dat Rubio eigenlijk de Gent al het werk heeft laten doen.
Ja.
En zelf niks deed, zeg maar. En terwijl hij wel sterk genoeg was om werk te doen.
Oh, heerlijk.
Maar, ja, en vervolgens wilde die aanvallen. En toen zat de Gent in zijn wiel.
Oh, dat doet me een beetje denken aan toen Van Nistelrooy tegen Andorra die penalty maakte.
Ja,
en toen voor die verdediger ging juichen. Oh, heerlijk.
Ja.
Het is zo leuk als grote sportmannen zich zo laten kennen.
Ja, want ik las dat na afloop en vervolgens ging ik de samenvatting kijken. En je zag ook op het moment, je zag even contact tussen de Gent en Rubio, wat overduidelijk niet al te vriendelijk was.
Nee, klopt.
En vervolgens Ganna. die al een tijdje die al even gelost leek, maar vervolgens op zijn eigen tempo naar boven aan het klimmen was. En die zag, die komt echt in zijn ritme. Ja. Die dat zag en dacht, dit is mijn moment om aan te gaan. Want deze jongens gaan mij allebei niet halen, want ze zijn veel te veel met zichzelf bezig. Ja. En die poefde er vandoor.
Ik vond het wel echt raar om Ganna zo te zien, hoor. Het hoort toch helemaal niet? Nee. Ik dacht, waar is zijn normale helm? Had een helm die ook zo... Zijn helm zat er onnatuurlijk op of zo. Ja. Ik dacht, dat klopt niet.
Hij probeerde zijn lijf ook in een tijdrithouding te doen. Waardoor hij als soort met zijn handen naar buiten gedraaid op zijn stuur lag. Het was echt heel... Het zag heel
met zijn handen over elkaar.
Ja.
Ja, echt tijdrijdenstijl.
Ja, maar hij maakt wel tempo. En het wat een schitterende renner is dat.
Ja. In de WhatsApp-groep bij ons werd de vergelijking met Indurain gemaakt.
Ja.
En die snapte ik wel.
En ook wel een beetje met Dumoulin, vond ik.
Ja. Ja, maar hij is nog wat langer.
Ja, hij is echt groot. 1,97 of zo.
Ja, 1,94 dacht ik. Zoiets. Ja. Ja.
Maar dat is echt voor een prof is dat, en dat zie je ook wel. Maar die, het was echt, ik vond het indrukwekkend wat hij doet. Want je zag eigenlijk meteen, je gaat, en je weet ook, als hij alleen weg is, dan kan hij gewoon vermogen trappen voor een bepaalde tijd. Dus ja, wie gaat hem nog halen?
Ja.
Alleen het peloton had nog een optie.
Ja, nou, even over het peloton. Hè. Het verheugt me vandaag wel heel erg om Sunweb gewoon spierballen te zien tonen.
Ja.
Die gingen gewoon goed oprijden.
Ja.
Sam Omen, gewoon als... ik dacht ineens, meesterknecht Sam Omen. Ja. Daar verheugt me wel.
Nou, daar was ik heel blij mee, want ik had nog niet gezien dat hij nou echt in vorm was voor in deze Giro.
Nee, sterker nog, naar de Etna verloor hij een minuut of 8.
Ja, precies.
Toen, maar dit, daar was ik wel een beetje van geschrokken.
Vandaag was hij er, maar het Tussveld hebben we al gezien dat hij goed is. Ja. Jay Hindley is volgens mij heel, heel lekker bezig. Die proberen ze ook hoog in het klassement te houden, las ik. Als een soort van... Kelderman
dat zou ik doen als Kelderman je kopman is.
Ja, maar het is ook slim. Want anders een beetje laat hem straks lekker aanvallen. Hindley. En je kunt gewoon...
Zeg je Hindley?
Ja, het is volgens mij Jay Hindley.
Hindley?
Ja.
Hindley? Oké. Okay.
Ja. Hindley.
Hindley.
Ik weet het niet.
Jay, als je het
maar
hoort.
Waarom zou het Hindley zijn? Dat klinkt zo...
Omdat er een in staat.
Ja, maar het is een Australiër.
Ja. En daar is alles omgekeerd of zo.
Be Hind, als je al je achterste bedoelt.
Be Hindley? Waarom niet? Look out by Hindley.
Ja. Kennen we maar iemand bij Sunweb die dit kon ophelderen.
Ja, dat zou lekker
zijn. Maar dus, dat is fijn. Dus, ik ben het daarmee eens. Het is fijn om Sunweb te zien op deze manier.
We zagen Sunweb, zagen we kopwerk doen. Trek.
Ja.
Wat ze bij Quickstep precies aan doen waren, dat vond ik allemaal een beetje willekeurig. Hun kopwerkbeurten.
Mm-hmm. Nou, ik dacht dus, volgens mij was even de vraag, wie durft hier nog voor de ritzegen te gaan?
Ja.
Want dat was nog best een optie. Er was natuurlijk best een optie. Omdat die aankomst. De groep was uitgedund. En die aankomst was redelijk onderscheidend, natuurlijk. Dus ik denk dat Quickstep dacht. Als we Almeida daar krijgen. Dan maken we nog wel een kans op de ritzegen ook. Als we dat. En dus dat zal de reden zijn waarom zij, denk ik, meereden.
Maar dat was buiten Patrick Conrad gerekend.
Patrick Conrad. Ja.
Maar is natuurlijk een leuke punch.
Zijn bonificatiesecondes waren ook op de finish. Dus dat was ook nog belangrijk natuurlijk voor Almeida.
Ja.
Die wil gewoon net die paar seconden sprokkelen voor het klassement.
Ja. Kreeg hij ook toch?
Ja.
Ik ben benieuwd of hij echt 3 weken een klassement kan rijden.
Almeida?
Ja.
Nou, dat is leuk dat je het zegt. Thomas de Gent zei, vanochtend had hij een interviewtje bij Sporza. En toen ging het dus over, hij zei, dit wordt een Giro waarin we wel eens een verrassende eindwinnaar zouden kunnen krijgen. En hij zei, toen werd hem gevraagd, wie denk je dan? Toen zei hij, nou, Almeida. Die gaat, ik denk dat hij het 3 weken, ik zou me niet verbazen als hij 3 weken volhoudt.
Dat hoorde ik ook. En dat vond ik wel... Een
gewaagde uitspraak.
Een zeer gewaagde uitspraak.
Maar wel een interessante.
DDG.
Ja.
Maar
hij is 22, past op zich wel natuurlijk in het...
Nou, dat zei hij
het
ook.
Narratief van, het, van de koers.
Maar ik denk voor 3 weken is dat nog wel echt... Ja, goed, we zijn niet allemaal Pogacar natuurlijk. Dus het is ook... hij heeft nog wel wat concurrentie van mannen die echt toch al harder... meer gehard zijn in het 3-weekse werk.
Ja.
Maar
ja.
Deze gast heeft dus nog nooit een Grande Tour gereden.
Nee, het is zijn eerste jaar als prof, toch?
Ja. Want wij hadden hem ook als Dark Horse in de voorbeschouwing.
Jij.
Ja, puur op scorebordjournalistiek. Want hij had nog niet zoveel in beeld gereden voor ons. Hij had Giro dell'Emilia, was hij tweede geworden. Daar was hij heel erg goed.
Ja.
En de Coppi e Bartali, daar reed hij ook heel erg goed. Maar ja, dat zijn van die koersen die gewoon buiten je beeld blijven. Maar ik vind hem er wel erg goed uitzien. Want je kreeg dus zo'n soort...
Maar we zijn 4 dagen onderweg.
Heel goed zat hierbij. Maar je kreeg dus die sprint. Je kreeg een soort sprint naar het einde met het peloton.
Ja.
Sowieso van
pelotonnetje.
Pelotonnetje. Maar het was soort, zo'n soort gemankeerde sprint bergop was het. Maar dat was hij heel erg goed. En ik vond het sowieso leuk om te zien dat ze gewoon allemaal horizontaal over het parcours gingen rijden.
Ja. Ja.
En gewoon mano gingen sprinten.
Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk omdat er nog wel wat een paar secondes lagen.
En, dus dan en is Kelderman weer keurig vierde.
Ja, ja, die zat er goed bij ook.
Die hebben we nog niet eens genoemd, maar die was ook sterk.
Van Mitchelton.
Oh, sorry. Ja, nee, ik zit verkeerd te kijken. Jay Hindley zat erachter.
Ja.
Ja. Chris Hamilton was ik mee in verwarring.
Ja.
Ja, maar het is Kelderman. Dat toch zijn dit soort dingen, als je dan aan het speuren bent naar wie is er goed. Ja. Dat Kelderman er op zo'n moment bij zit, is eigenlijk toch helemaal niet Des Keldermans op zo'n moment.
Of in het wiel van Nibali te kruipen in een super natte afdaling. Vind ik ook niet Des Keldermans.
Meesterdaler Nibali. Hè?
Meesterdaler Nibali. Ja, nee, dus nee. Willunga Hill, Tim. Willunga Hill.
Ja, ja, het is echt allemaal. Het is allemaal
alle seinen staan op groen.
Maar is dit een moment om heel even stil te staan bij dat er sinds vorige keer dat we opgenomen hebben, zondag, zoveel gebeurd is in deze Giro?
Ja.
Het is echt chaos.
Ja, want we hebben Geraint Thomas, hebben we het natuurlijk al over gehad.
Ja.
Maar de tweede man in het, volgens mij bij de bookies, was Simon Yates.
Ja.
En wat is met Simon Yates aan de hand?
Geen idee, maar hij moest ook weer lossen vandaag. Uiteindelijk finished hij wel nog, volgens mij, in de eerste groep.
Ja.
Wel weer ook achteraan. Ja, ik heb het idee dat ze weer... Er zijn nu zelfs theorieën dat er... Dat er niet maar 2 Yates zijn, maar wel echt 4 of 5.
Ja, en dat dit Michael Yates is.
Ja, dat dit wel echt de gaarste Yates is uit het pak.
Wilhelm Yates.
Het zure Kleine ook woordje. Voor Mitchelton Scott is dat zij ook nooit weten welke Yates ze krijgen.
Ja.
Dus dat is natuurlijk...
Ja, maar de grilligheid van deze gast is wel echt raar, hoor.
Ja.
Want we hebben hem de Vuelta vorig jaar, was hij super dominant en heel erg goed. De Giro, toen hij zo grandioos
dankzij
ons huis door het ijs zakte.
Tot wij hem jinxten.
Was hij ook ontzettend dominant en goed. En ik begrijp gewoon niet dat diezelfde gast nu ineens zo slecht is.
Ja, bovendien 2 weken geleden wint hij gewoon de Tirreno. Hè? En fietst hij berg op iedereen op een hoop.
Ja, ja, het is echt het is fascinerend. Maar zo raakten we dus op de Etna eigenlijk. Want Yates zit nog wel in koers, maar staat inmiddels op 3,52. Raakten we eigenlijk toch 2 topfavorieten voor de Giro zegen.
Nou, Jonne stak je bij een vingertje op toen je dat zei.
Ja?
Nou ja, kijk, als tot vandaag had ik nog best vertrouwen dat Yates zelfs nog deze Giro zou kunnen winnen.
Mm-hmm.
Want 3,52, dat is op Almeida. Dat is wel gewoon een neoprof. Die er ook gewoon nog flink doorheen kan zakken.
Ja.
Zeker met zo'n zware derde week, dan kan
het is
nog
3 minuten op Kelderman, hè, bijvoorbeeld.
Ja, 3 minuten op Kelderman. Nou ja, goed. Als je van tevoren zegt, het verschil tussen Yates en Kelderman gaat 3 minuten zijn aan het eind van de derde week. Nou ja, dat kan Yates best goed maken in een week. Maar dat hij vandaag vlak voor de top toch weer even moest lossen, dat zegt een hoop, denk ik.
Ja,
ja.
Nee, ja, precies.
Maar heel even, want als je dan dus... Laten we even de administratie doen. Gewoon van deze etappe. Ganna wint. Daarachter wint Conrad de sprint. Almeida daar vlak achter. Kelderman daar weer vlak achter. Hamilton, Hindley. Harm van Hauke?
Van Hoeken.
Van Hoeken.
Van Hoeken.
Ja, er staat een OU.
Ja, het is allemaal... Maar Bilbao, Vogelsang en Masnada complementeren de top 10.
Ja.
Maar dan even het algemeen klassement. Want wie zijn er wat jullie betreft nou over als favorieten voor de eindoverwinning in deze Giro?
Ik zou zeggen Kelderman. Dat is de eerste. Die staat nu op 48 seconden van Almeida. Almeida, ik denk niet dat hij het kan. 3 weken lang. Of in ieder geval, het is echt...
We hebben het nu ook gewoon die hem nog kunnen winnen. Want ik vind Bilbao namelijk is ook een kans hebben voor het podium inmiddels.
Ja, maar
winst is natuurlijk wel een ander verhaal. Dus we gaan...
Laten we zeggen, de echte klassement. Bilbao zou wel echt een verrassing zijn als hij wordt podium
kwam. Ja, zeker.
Dus Kelderman is nog een kopman die nu eigenlijk er het beste voor staat. Ja. 48 seconden. Nibali op 1-0-1. Pozzo Vivo.
Dr. Pozzo. Nee, je merkte wel dat hij liet zich niet verrassen door het weer. En dat is natuurlijk gewoon een van zijn sterke punten. Want het is een van zijn hobby's, weer voorspellen. Ja. En ik denk dat hij daar deze Giro nog veel aan gaat hebben.
Dat denk ja, ik ook. Als, ik zal zo even kijken wat het weer op de Stelvio is.
Vogelsang ja. op 1.19, Kruiswijk op 1.21. Maika, ja, 1.32.
Mike. 1.32. Ik denk ja,
dan,
dat...
Maar dan heb je het wel een beetje gehad.
Nee, dus als jongens, vergeet niet de nummer 13 uit het algemeen klassement.
Ilnur?
Nee, die Ilnur Zakarin. Ja, maar kijk, die... Stel je voor dat dit het jaar wordt dat Ilnur Zakarin ineens een grote ronde wint.
Ja, maar die moest al wel lossen op de Etna.
Volgens, ja. de, volgens de boekies is het nu na het verscheiden van Thomas en Yates is nu Nibali de grote favoriet voor Vogelsang, Kruiswijk, Kelderman, Maika, Almeida, toch Yates en Pello Bilbao. Dat zijn de, de namen die het meest genoemd.
En laten wij dan een rondje doen waarin we er allemaal één kiezen. En het mag ook natuurlijk allemaal dezelfde zijn. Maar,
nou, ik weet wel welke Willem gaat kiezen.
Ja?
Willem, ja? Willem, wie denk jij dat hem
Kijk, hier is een dilemma. En het is ook wel een dilemma wat ik jullie wil voorleggen. Thijs Sonneveld was het een boek of een artikel geschreven over Wilco Kelderman. Helemaal aan het begin van zijn carrière. Dat het luidde, Wilco Kelderman bestaat niet.
Ja.
En de theorie daarvan achter was van, Wilco Kelderman is zo goed. We moeten het niet over hem hebben. Want alles wat we over hem zeggen, jinxt de toekomst.
Ah.
Kennelijk zijn er toen een aantal mensen geweest die toch over Wilco Kelderman hebben gepraat. Want er is veel misgegaan in zijn carrière. Maar ik werd op Twitter iedere keer regelmatig aangesproken op mijn voorliefde voor Nederlandse wielrenners en hun kansen om toerzegens te halen. En deze keer, normaal ga ik daar gretig op in, maar graag uitleggen wat scenario's zijn waarin Nederlanders de grote rondes winnen. En nu dacht ik, nee. Nee, Willem, nee. Tot nu toe gaat dat steeds mis. En misschien moeten we de Thijs Sonneveld-doctrine hier hanteren. En Wilco Kelderman voor de rest van de Giro compleet negeren. In de veronderstelling dat hij daarvan opknapt.
Dit begint wel steeds lastig van. Want er is al iemand die we niet mogen noemen.
Ja.
En daar komt nu dus nog een tweede bij.
Maar die noemen we degene die we niet mogen noemen. Ja. Maar Kelderman kunnen we gewoon negeren. Dus we gaan gewoon niet... Als hij in de uitslag staat, noemen we het gewoon niet. Nee. Als Wilco Kelderman de rit wint en Masnada wordt tweede... dan zeggen we Masnada heeft de rit gewonnen. Kelderman, misschien...
Het is dat gaan we de hele Giro volhouden.
Het is een voorstel, hè? Het is een voorstel omdat ik denk dat Wilco daar... Dat uiteindelijk het beste zou zijn voor Wilco.
Nou, laten we het een week proberen.
Ja, ik ben hier wel voor. Maar met als uitzondering, als hij eerst of tweede staat... dan is onze beroepsfunctie is toch wel ook erg belangrijk. Onze missie op aarde.
Mm-hmm.
Dan moeten we daarmee breken.
Dan kunnen we het dan niet buiten de uitzending doen? Kunnen we dan niet zeg maar de aftiteling hebben en dan alsnog zeggen... Ja. of iemand anders laten inspreken dat Wilco Kelderman... ondanks dat we het in de uitzending niet hebben genoemd... wel eerste is geworden.
Nou, oké, we gaan kijken of we dit kunnen doen. Of dat het volgende week zo dwingend wordt dat we zijn bestaan erkennen.
Mm-hmm.
Dan dat we de handdoek in de ring moeten gooien. Maar wie zeg jij dan nu?
Ja, niemand.
Gewoon
nou,
in dat geval. Hoezo niet Steven Kruiswijk?
Ja. Nee, Nibali.
Oh, de kwal. Ja, het zijn wel echt ideale omstandigheden voor Nibali.
Het zijn wel kwalle omstandigheden, ja. Kwallenalarm.
Kwallenalarm.
Memento pulmo, Tim.
Goeie
memento pulmo.
Memento pulmo.
Denk aan de kwal.
Gedenk de kwal.
Ja. We hadden bedacht dat dat echt een fantastische tatoeage voor Steven Kruiswijk zou zijn. Zo vol over de bocht. En dat je dan zeg maar in die afdaling van de Agnello, als je die sneeuwmuur langs bent en Nibali ligt op de grond gecrashed, dat hij dan zo zijn schucht opentrekt en dat er dan zo heel groot staat. Memento pulmo.
Jonne.
Leuk.
Ja.
Ik ga ook een beetje een verrassing doen, denk ik. Omdat het echt wel een longshot is. Maar ik denk... dat Maika de Giro gaat winnen.
Wow, dat vind ik wel echt heftig. Hè?
Ja, dat ik ook heftig vind. Ja. Jij, Tim?
Ja, ik vind dat echt heel moeilijk om te voorspellen. Ik ben bang voor de kwal.
Ja,
ik vind ook.
Maar ik denk gewoon dat hij niet goed genoeg is.
Ja, ik vind Bilbao vind ik ook wel een goede, omdat hij gewoon die heeft dat eigenlijk nog niet echt geprobeerd om een goed klassement te rijden.
Nou, ik denk dat hij volgens mij wel top 10 gereden in de Vuelta. Ja. Uit mijn hoofd hoor. Maar
hij kan heel goed klimmen.
Ja.
Dus we gaan het zien.
Mm. Jij gaat voor Bilbao?
Ja, ik ga gewoon voor Bilbao. Waarom niet?
Wow, wat een gekkigheid.
Dus de komende dagen, wat zaten we allemaal op het programma? Heuvels, vlak, heuvels.
Ja, het is redelijk. We gaan nu een aantal redelijk chille dagen tegemoet. Ja, althans, morgen weet je dat natuurlijk nooit in de Giro.
Waarschijnlijk waait er wel een hek het peloton in.
Zo, ja.
Ja, morgen weer een heuvelrit. Dan hebben we... Vrijdag is de kortste rit uit de hele Giro. 143 kilometer in vlak. Dit is eigenlijk waar alle sprinters voor komen. Ja. Brindisi. Dan heb je nog een heuvelrit op zaterdag. En een flinke bergetappe op zondag.
Yes, ja. En dan zijn wij er natuurlijk weer.
En dan is het rustig. Ja.
Oké. Nou, laten we kijken naar de voorspelbokaal. Wie hadden wij voor vandaag? Willem, jij had Fausto Masnada.
Ja, klopt.
Nou, goed gereden, tiende of zo. Wat was hij?
Masnada, ja, tiende. Ja.
Ja. Ja, Bilbao had ik. Die zat er ook bij, maar niet...
Een achtste.
Wie had jij, Jonne?
Ik had Chico. Nee.
En?
Ja, die had nog last van COVID-19.
Ja, nee, het was...
Die...
Nou, al gezegd, toch? Dat zou niet genoeg herstellen.
Nee, ja, klopt. Hij was nog niet genoeg hersteld. Nou, hij heeft wel kopwerk gedaan trouwens. Want op een gegeven moment Trek ging wel koers maken. Bergop. Maar dat was gewoon nog... het was iets te veel nog voor Giulio.
En Nienkal Thomas de Gent?
Nou, zat er best wel dichtbij vandaag.
Ja, ja. Vonden allemaal wel redelijk in de buurt, toch?
Voor, ja, bovendien voor Thomas de Gent heeft vandaag gewonnen... doordat die ene gast niet gewonnen heeft.
Ja, dat is waar. Ja. Eigenlijk hebben we allemaal gewonnen doordat die ene gast niet gewonnen. Goed. Ja, de winnaar van de vorige keer. Nee, we hadden niemand van onze luisteraars die het goed had.
Ja, wie zou nou ook Ganna? Dat was toch echt niet te voorspellen dat Ganna hier zou gaan winnen?
Nee, dat klopt.
Maar dat had dus ook niemand. Dus geen groetjes?
Nee, maar gelukkig hadden we groetjes van de vorige keer. De aflevering van vorige keer hadden we twee mensen die we tot winnaar hadden uitgeroepen. En dat treft nu, want daardoor kunnen we er nu eentje naar zondag verplaatsen. En gaan we nu even luisteren naar de groetjes van Tobias Greven.
Beste heren van de Rode Lantaarn. Wat een eer om in de eerste voorspelbokaal die ik goed heb meteen aan te winnen. Al voelt het natuurlijk nooit echt leuk om te moeten winnen door het toedoen van Peter Sagan's liefdesverdriet. Ik wil graag de groetjes doen aan mijn fietsmaat Aion, het gehele dispuut Uilenbal en natuurlijk aan jullie mannen voor het maken van deze geweldige podcast. De groetjes!
Heel leuk voor Uilenbal dit. Die hebben moeilijke tijden. Nou ja, tenminste voor zover... ik stel altijd Astana een beetje gelijk met dispute Uilenbal. Maar die zijn natuurlijk her en der verspreid. Het zijn de kakkers van het peloton, hè, voor de duidelijkheid. Leuk dat ze de groetjes krijgen.
Ja, sympathiek.
Ja, groetjes terug, Tobias. Voor zondag dus Dendimi.
Ja.
Ben benieuwd.
Ik ook.
Heeft hij hem al opgestuurd, Jonne?
Niet dat ik weet.
Maar dit is je kans.
Kan aan mij liggen, maar ik heb nog niks gezien.
Anders vinden we hem wel. De volgende voorspelbokaal gaat over de etappe van aankomende zondag. Dus dat is die zware bergrit. Een uitdagend parcours, zoals toeretappe.nl omschrijft. 207 kilometer naar Roccaraso.
Een prikkelend parcours.
Ja, ja. In totaal meer dan 4000 hoogtemeters.
Spannend parcours ook wel.
Slotklim van 10 kilometer met een gemiddelde van 5,7%. Dat is een flinke. Maar eigenlijk als je heel eerlijk bent, dan gaat het eigenlijk vanaf kilometer 108 tot 199... eigenlijk 90 kilometer lang bergop.
Ja, ja. Ja, het is echt...
Maar het is zo'n etappe die zo moeilijk te voorspellen is. Want ze kunnen net zo goed met z'n allen tot het laatste heuveltje blijven zitten.
Ja.
Maar het kan ook inderdaad echt al vanaf kilometer 81 en 200 meter gewoon losgaan. Dat zie ik deze Giro ook wel gebeuren.
Ja.
Ja.
Nou, Jay Hindley vanaf kilometer 82 weg.
Zeg jij Jay Hindley?
Nou, waarom niet?
Oké. Okay.
Ik wil terugkomen op de uitspraak, want behind doe je natuurlijk, maar can you take a hint? Dan gebruik je wel de i. Mm-hmm. De e.
Ja, oké. Okay. Nou ja, we schrijven wel zien, met dus alvast wel iemand die
schrijf wel anders, hè? Schrijf met een t natuurlijk.
En dat heeft dan effect op de i voor de n.
Ja. Juist.
Ah, goed, jij je hebt
kunnen we niet het aan hem zelf vragen? Dat zou leuk zijn.
Dat zou leuk zijn, ja.
Laten we dat proberen.
Ja.
Jonne, wie gaat hem winnen deze etappe?
De man waarvan ik denk dat hij de Giro gaat winnen.
Ja, Maika. Ik dacht dat je Maika ging zeggen.
Ja.
Ik zag het al aan je wenkbrauwen.
Ja.
Je trok ze omhoog zo van, ik ga hem gewoon zeggen.
Ik flik het gewoon.
Call hem.
Moet je net mij hebben.
Je doet het.
Ik doe het. Even hoe? Jij voorspelt niemand? Ja. In navolging van hij die niet... Die genegeerd wordt?
Ja, eigenlijk wel.
Niemand wint hier.
Nee, niemand wint hier.
Geen winnaar.
Nee, geen winnaar.
Er
komt wel iemand als eerste over de streep, maar ja.
Of we die dan ook tot winnaar uitroepen, dat is een beetje...
Ja, precies. Dus die, eigenlijk. En leuk. Leuke voorspellingen.
Ja, zeker leuke voorspellingen. Jongens, u luisterde naar De Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok, Tim de Gier en mijzelf, Jonas Riese. Veel dank aan onze sponsoren, Scorito en Canyon, hashtag fiets van de show, en aan de vrienden van de show. Bijvoorbeeld Hubert van der Kleij, Elmar Hogeboom, Arjen Kruithof, Stefan Rijken en Jos van der Borg.
En ook Ruben van Leeuwen, Martijn ten Kaat, Owen Euse. Oh, dat vind ik een goede naam, Owen Euse. Rob van Doggenaar en Rob Malschaart.
Twee van mijn favoriete Robs. Deze hele wereld.
Dit zijn twee goede Robs.
Mooi, hè? Ja, we zijn met inmiddels 571 vrienden van de show. En dat is wel echt reuze leuk. Mocht je daarbij willen horen en een extra plekje in onze hartjes willen veroveren, dan kan dat. Cybersurfen doe je dan naar derodelantaarnpodcast.nl en klikken doe je dan op Word Vriend. Makkelijker kunnen we het niet maken. En zo draag je rechtstreeks bij aan meer nieuwe shows en een toekomst voor de kinderen. Tim.
Och, warm. Ja, dat ze niet meer van die vliegjes op hun ogen hebben. Dat zou ik wel echt fijn vinden.
Precies dat.
De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck, tevens gediplomeerd brandweerman te Made.
Ik word altijd een beetje zenuwachtig als dit een puntje komt.
Ik lees hem ook expres nooit. Het is gewoon een verrassing. Willem, hebben we nog een update?
Hoor je dit? Het is een ijzige stilte. Ik word wanhopig, Jonne. Hoe lang kan een rubriek bestaan voordat het zielig wordt? Zonder updates. Er is wederom niks gebeurd in Maden. Ik geef ze nog een week. En dan ga ik over de gemeentegrenzen heen kijken.
Maar hoe kan het nou?
Mijn mailbox, iedere week zit er een mailtje van Den Hout in. Moet het niet over ons gaan? Dan weer Oosterhout, dan weer Geert Ruidenberg. Hank is al een keer op de koffie geweest. Iedereen wil graag die update. Maden heeft hem en ze doen er niks mee.
Ja. Maar het heilige vuur in Maden ontbreekt wel.
Ja, het heilige vuur is eruit.
Het is ongelooflijk. De hele wereld staat in brand. Maar in Maden is er niks aan de hand.
Niet lid.
Nee. Niet lid.
Nee, dus nog een weekje, jongens. En dan ben ik toch gedwongen om naar andere opties te kijken.
Ja goed, Willem, je bent ook maar een mens.
Ik ben ook maar een mens. Dat zeg jij goed. Dat zeg je mooi.
Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan natuurlijk via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Maar je mag ook mailen naar groetjes@derodelantaarnpodcast.nl of ga naar derodelantaarnpodcast.nl zelf. Daar kan je ook reageren. We vinden het bovendien superleuk als je eens een reviewtje wil achterlaten in de iTunes store. Nee, dat zeg ik niet goed. In de iTunes podcast app. Ja. Omdat we het zelf leuk vinden, maar ook omdat het anderen helpt om de show te vinden. Jonne, hebben we nog een leuk ritje.
Zeker, en wel van een heel speciaal persoon. The Fresh Prince of The Hague.
Za.
Bedankt. Uitroepteken 5 sterren. Beste bankzitters, op mijn 7e levensjaar ben ik ooit begonnen met koersen. Vanaf dat moment elk weekend met vader en moeder en later met teams de uithoeken van Nederland en Europa opgezocht om, al dan niet in wedstrijdverband, te genieten van al het moois wat wielrennen te bieden heeft. Het combineren van wielrennen en het normale leven gaat niet altijd over rozen en zodoende ben ik op mijn 23e gestopt met deze prachtige sport. In de jaren erna fietsmoe, als ik was, mijn prachtige fiets zelden of nooit meer aangeraakt en mijn plek op het rugbyveld ingenomen. Zo, ik denk dat we kunnen spreken van een Copernicaanse wending in zijn leven. Dat is ook wel een beetje de omgekeerde van Fresh Prince of Bel-Air. Maar goed, alweer een tijd geleden kwamen jullie om de hoek kijken. En mede door jullie eindeloze enthousiasme, scherpe analyse, inside jokes, zoete aardappel emoticon. Leuk, vandaag nog gebruikt. En onze gedeelde voorliefde voor natjes heb ik plezier in de wielersport weer teruggevonden. Morgen sta ik weer op de tweede rij in een scrum. Maar vandaag stap ik na maanden weer eens op de fiets. En zoek ik Dutch Dart Vader's favoriete natje alvast op voor na deze wanprestatie op twee wielen. Bedankt gasten, ga zo door. Schitterende...
Thanks Fresh Prince.
Ja.
Fresh Prince heeft echt uitgepakt. Dankjewel.
Ja, echt een mooie recensie.
Ja. Wij zijn er zondag weer, aan de vooravond van de eerste rustdag, na een knijter van een bergetappe. Dus bientôt, jongens.
A bientôt.
I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sit right next to you.
Willem, ga jij nu dat nummer nog zingen? Of,
Ja!
Wat? Raining again. Ooh, it's raining again.
Oké.
Echt een leuke clip ook.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.